Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 67 tot 80. Lucas 1, vers 67 tot 80. De te zingen psalmen, psalm 103, vers 8. Psalm 98, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 4. Psalm 119, vers 83. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 67 tot 80. Door te zingen psalmen, psalm 103, vers 8. Psalm 98, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 4. Psalm 119, vers 83. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij aansluitend van psalm 103, het achtste vers. Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is een teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het achtste vers van Psalm 103. schriftlezing gemeente in het morgen. Nu vindt u het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het eerste hoofdstuk. De versen 67 tot en met 80, het slot van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Wij noemden u als de schriftlezing in dit morgen nu Lucas 1, de versen 67 tot en met 80, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: Geloof, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijnen volken, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al diegenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan den eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen diegenen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinneke wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot de dag zijnde vertoning aan Israël.
Zacharias heeft bezoek gehad van de hemel Gabriel. Toen Zacharias dienst deed bij het reukofferaltaar stond, daalde die God gezant neder en bracht zijn boodschap over, getrouw als een engel doet, waartoe ook wij geroepen zijn met diezelfde getrouwheid te arbeiden. En hij heeft het bekend gemaakt dat Zacharias met zijn vrouw Elisabeth nog verblijd zullen worden op hoge leeftijd met de geboorte van hun kind en zoon Johannes. Wat dit kind zal betekenen voor Gods volk. Gods lievelingen verblijd zullen worden als hij zal aantreden om Gods mond te zijn. U weet het, voor die waarheid was bij Zacharias niet in één keer plaats en plek. De Heer heeft wat werk met zijn volk, bij aan en bij voortgaan. En dat ongeloof kwam hem te staan op gebondenheid. Zijn tong moest zwijgen. God straf zo menigmaal dat wat de zonde begaan heeft. De tong die het ongelovige woord heeft uitgesproken moet nu zwijgen. Er is een orde ook in de straf. De tuchtiging moet ik zeggen. In dit geval van Gods volk. Al die maanden gezwegen. Maar die innerlijke stem, die zal er wel geweest zijn. Want daar is geen zwijgen. Dat wonder wordt al groter en groter. En dan na 9 maanden wordt het kind geboren. Want geen van Gods woorden zal ooit ter aarde vallen. Nooit ledig tot een wederkeren, maar altijd doen wat hem behaagt. En dan die 8e dag, de naamgeving, de besnijdenis, wordt ook zijn tong losgemaakt. De naam opgeschreven van het kind Johannes. En nu mag zijn tong doen waartoe die tong ook eenmaal geschapen is. Om de lof des Heren te vermelden. Eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. En dan mag Zacharias ook hier iets van laten horen. Wat hij nu eeuwig doet. God groot maken. In aanbidding wegzinken. Omdat hij het heeft gedaan. En Zacharias gaat 2 dingen doen. Hij gaat loven en profeteren. Gelooft. Dat is het eerste. Gelooft. Zei God met diep ontzag. Gelooft. Zei de Heere de God Israëls. Want hij heeft bezocht. Daar heeft hij weer dat woord, bezocht. Daar moet de kerk het van hebben. Van dat goddelijk bezoek en verlossing teweeg gebracht. Zijn volk. Maar ook profeteren. En het is heel ontroerend als hij dit kind dan ziet en profetisch bediend en verlicht mag uitspreken. Wat dit kind zal doen, wie dit kind zal zijn voor Christus. De opgang uit de hoogte. En in zijn profetie meldt hij niet zozeer zijn kind, alsof dat een bijzonder kind zal zijn. Jawel, geschenk van de Allerhoogste, dat zeker, maar toch alleen maar daarom zo groot dat hij voorop mag gaan. Om hem aan te wijzen, aan te prijzen. Wie? De opgang uit de hoogte. Christus, gekomen uit de schoot des vaders, onze natuur aangenomen om te verlossen een volk dat in de duisternis is gezeten. En geliefde, daarbij zouden we vanmorgen uw gehoor willen bepalen. Bij de opgang uit de hoogte, zoals Zacharias daarvan heeft geprofeteerd, van hem die gekomen is naar een wereld verloren in schuld. We zouden met Gods hulp willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 1, de versen 78 en 79. Ik mag zeggen, in uw midden bij vernieuwing dit te mogen overdenken. Waar wij lezen Gods woord in de tekst in dit morgenuur. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. Om te verschijnen. Dengene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover. Spreken we dan met Gods hulp, mocht het zijn, van de opgang uit de hoogte. Ten eerste, Gods barmhartigheid. Ten tweede, zijn bezoek. Ten derde, zijn volk. Ten vierde, zijn vrede. En daar loopt het ook op uit. Wat zal eeuwig vrede of eeuwig onvrede zijn? Dan loopt het nou op uit voor de kerk. De opgang uit de hoogte. Gods barmhartigheid. Dat is de bron. Zijn bezoek. Zijn volk. En als vierde zijn vrede. Dat is het doel van al zijn goddelijke bemoeienis. Daar zal het in eindigen. Psalm 98, vers 1 en 2. Dat is het nieuwe dat God gemaakt heeft. En daarom zingen wij bij vernieuwing. En het mocht weer eens nieuw worden voor de kerk. Zing, zingt een nieuw gezang de Heer. Die grote God die wonderen deed in het tweede. Hij heeft gedacht, wij denken nergens aan. Behalve van onze kortstondige wereldse zaken. Dat gaat allemaal voorbij, maar hij heeft gedacht. En de kerk en de haarzaligheid hangt aan Gods gedachte. Geen gedachte des kwaads, maar gedachte des vredes. Het is wat. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 98. Thank you. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. En dan is het waar. Buiten de Geest brengt een mens alleen maar leugens voort. Maar dan wordt het waar. En daar gaat het over, wat ik zeg. Heb ik dat van God geleerd? Is het uiteindelijk zijn spreken? Dan is het waarheid. Zacharias mag de waarheid profeteren. Hij heeft de lof des Heren bezongen. En dan wordt zijn oog gericht op dat kind, zuigeling, van een week oud. En wonderlijk, dan gaat hij dat kind aanspreken. Een kind aanspreken, u zegt, ja, maar dat zal u alles nog niet begrepen hebben. Weet u wat een mens begrijpt? Begrijpt u het wel? De kinderkens geopenbaard. De wijze en verstandige verborgen. Zeg dat niet te snel. En de moeder weet wel wat het is om tegen een kind te spreken. En er is nog nooit een moeder geweest die zich heeft afgevraagd of dat kind het wel begreep. En Zacharias doet het ook. Hij spreekt dat kind aan en profetisch verlicht gaat hij dan uitspreken wat dit kind zal zijn. En u weet het wel, gemeente. Maar ik krijg steeds meer een vraag erachter als ik zeg, u weet het wel, weet u het wel, weet ik het wel. Want we spreken maar. U weet het wel. Maar ik moet vrezen dat u het niet weet. Dat hij zal zijn de voorloper. Nou is het in het algemeen niet geraden om voorop te lopen. De gang van de kerk is achteraan komen, maar u verstaat het toch wel. In de tijd komt hij voor, de Heer Jezus. Hij kondigt hem aan. Hij is wegbereider. Predikt de wet om plaats te maken voor het evangelie. Hij is voorloper, wegbereider, maar hij is zeer zeker ook en in dit alles prediker van het evangelie. Hij spreekt niet alleen van de wet die gedaan zal worden. Boete, bekering, en wijst op het ene nodige. En dat te verkrijgen is. De vergeving der zonden. Om het volk kennis te geven. Van vergevende liefde. En zo mag Zacharias dit kind aanspreken. Dat zult gij zijn. Voorloper, wegbereider. Boetgezant. Prediker van het heilige evangelie, van genade, van verlossing. Maar hoe kan dat dan, Zacharias? Zal deze Johannes zo overtuigend preken, dat de mens het wel moet geloven? Of degenen die onder zijn gehoor komen, zijn die zo begeerig dat God dan hun verlangen tegemoet wil komen, wil schenken wat ze vragen, wordt er voorzien in menselijke behoeften? Nee. En gemeente, dat is altijd zo kostelijk, ik zeg het maar eerlijk. Dan krijgt Zacharias, dat is profeteren, op het oog wat nu uiteindelijk de oorzaak is. Dat er nog predikers zijn. Dat er nog vergeving is. Ja, altijd bij God is geweest. Niet in de mens. maakte dat noodzakelijk. Niemand die daar ooit om gevraagd heeft. Maar dan komt hij waar voor mijn gevoel toch al Gods kinderen eens zullen komen. En daar zullen ze ook eeuwig blijven. Waar dan? De barmhartigheid van God. Die zich ontfermt over wie hij zich wil ontfermen. En wat Zacharias hier predikt aangaande dit kind. En die hem zal volgen. De opgang uit de hoogte Jezus Christus. Wat hij hier predikt is niet anders. Dan het welbehagen Gods. Gods barmhartigheid. Voor wie hij wil. Het wonder. En gemeente, dit is het geheim. Kijk er maar eens naar. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Waarom heeft God zijn zoon gezonden? Waarom? En dan staat het daar. Het is door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Dat zijn drie woorden, die moet u nooit meer vergeten. En hier wijst hij dus de bron aan waaruit dat nou komt. En hoe het dus ook kan dat een volk verlost wordt. Drie woorden. Innerlijk staat er. En je kijkt maar naar de kanttekening, daar staat het ook helder. In het woord innerlijk zit het woord ingewand. En ik hoef u niet te vertellen dat God geen ingewanden heeft. Het is mensvormig gesproken. God is geest. Volmaakt. Eeuwige geest. Maar wat wil daarmee gezegd zijn dan? Ingewanden van God, u weet ook wel, hè, die rommelende ingewanden van God. Wat betekent dat? Nu, u zegt dat betekent diep verborgen ontferming, onpeilbare liefde. Ja, zeg dat zomaar. We zeggen ook wel eens dat God redenen neemt uit zichzelf en toch smaakt me dat niet zo goed, hoewel ik het menigmaal ook gezegd heb. Maar... Want ja, redenen uit zichzelf. Redenen, die liggen altijd ten grondslag aan een besluit. Alsof aan het besluit van God iets vooraf zou gaan, dat kan ik niet geloven. Maar ik gebruik dat woord wat de Bijbel ook gebruikt. Welbehagen. En dat wil ik niet eens verklaren. Dat kan ik ook niet, maar dat wil ik ook niet. En dat is het geheim. En dat komt diep weg, zegt u. Ach, bij God is alles diep en verborgen. Maar dit is zeker ingewand. Bij alles wat er nog meer is, dit verborgen. Het is een geheim. Ik kan er mijn hand niet op leggen. Ik kan mijn hand er niet achter krijgen. En ik zeg het nog een keer, het is dat verborgen van God wil. Dat hij ten eerste barmhartig wil zijn. En dat hij ook zelf, dat is ook een geheim en een verborgenheid, bepaalt voor wie die barmhartigheid zal zijn. Ik zeg dat is een geheim. Dat is een verborgenheid. Dat kan alleen maar aanbeden worden. Ingewand, innerlijk wil dus zeggen verborgen. Het is een geheim. En het tweede woord, barmhartigheid. Een en andermaal heb ik het u voorgehouden. Daar zit het woord baarmoeder in. En wat wil God nu betonen? Een volkomen zorg. Zoals een kind in de baarmoeder van alle kanten is omsloten, beveiligd. Wat is het dan goddeloos om daarin te dringen? Ik spreek nu het natuurlijke. Om in die baarmoeder in te dringen en het leven daar te doden, het geheim te schenden. Maar dit is wat God wil. Barmhartigheid, een volkomen allesomvattende zorg. Ik nu twee dingen gezegd. Wat beweegt God? Waarom is dat? Dat u omgezien heeft, dat is een geheim. Dat is een verborgenheid. Hij wil dat. Het is zijn welbehagen. En wat wil hij dan? Barmhartig zijn. Tere, allesomvattende zorg geven. En daarbij aan wie hij wil. Het is niet desgene die loopt. Het is niet desgene die wil. Maar het is de ontfermende God. Ik ontferm mij die ik mij wil ontfermen. En hier valt de kerk op de knieën. Aanbid het wonder. Dan staat er nog een derde woord. Innerlijke bewegingen. Nou, dat woord kent u wel. Bewegen. Dat is eigenlijk van plaats veranderen. Wij verbinden het ook met het leven. Maar bewegen heeft nog een betekenis van bewogen zijn. Aangeraakt zijn. Dat er iets van binnen gaat trillen. Of op gaat reizen. Want weet u, wij kunnen ook wel eens ontferming, gevoelen, barmhartigheid willen geven, maar wij kunnen dat niet. We zien zoveel om ons heen wat ons hart pijn doet en we zouden er iets aan willen doen, maar wij kunnen dat niet. Maar dit ligt ook, hij is niet alleen bewogen in zichzelf, maar het beweegt hem ook om te doen wat hij wil. En hij kan ook wat hij wil en hij zal ook wat hij wil doen. Hij beweegt. En als ik nou wat ik zo even gezegd heb, een heel eenvoudig kind van God zou voorleggen, dan zou hij zeggen, ja, zo is het. Oh ja? Ja, zou dat kind van God zeggen, zo is het. Want toen de Heer in mijn leven kwam, toen heb ik gezegd, Heer, wat heeft u toch bewogen om te zien naar zo'n dode hond als ik ben? Ieder kind van God zal het zeggen. Die van de hemel onderwezen is. Met deze woorden of met andere woorden. Maar toch uiteindelijk dit. Heer, waarom was het op mij gemunt? Waarom moest u mij hebben? Dan ontsluit Zacharias hier de bron. Dat vrije van Gods welbehagen. Vergist u zich niet. Die bewogenheid. Bewoog God om zijn zoon te zenden. En zijn zoon heeft geleefd met dit geheim. Van die vrije ontferming. De kerk leert het kennen. Christus droeg dit geheim om. Ik zal het u tonen. Matteüs 11 van het einde van het hoofdstuk. De Heer Jezus wordt omringd door vijandschap. Johannes de Doper is te streng. Bij de Heer Jezus hadden dat gevoel van de fariseeërs allemaal iets te gemakkelijk. Mens wil nooit op een gemakkelijke wijze zalig worden. Nooit op kosten van een ander zalig worden. Moet er altijd nog iets aan toe doen, nee. En dan te midden van die vijandschap gaat de Heer Jezus dankdag houden. De Heer Jezus houdt dankdag voor gewassen, voor arbeid. Voor die arbeid van hem. Die volbracht zal worden. Voor dat gewas dat daaruit zal voortvloeien. Een kerk die zalig zal worden. En hoe doet hij dat dan? Vraagt hij dan een zegen over zijn arbeid? Nee, hij zegt ik dank u. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen, de zaken van het evangelie, verborgen hebt. Is dat dankdag houden? Dat gij het verborgen hebt voor de wijze en verstandigen. En heb dezelfde de kinderkunst geopenbaard en dan komt het wel, ja Vader, alzo is het welbehagen voor u. En dat sterkte hem. Dat geheim droeg hij om. Daaruit werd hij bediend. Dat leefde in hem. Dat bewoog hem. Om die van eeuwigheid verkoren schaapjes op te zoeken. Om zich voor hen dood te lieven. Ja, Vader, want al zo is het welbehagen voor u. Als de bron waaruit Christus is opgekomen. Dat is het geheim dat hij omdroeg. En dat deed hem doorgaan. Dat bewoog hem ook tot het uiterste. De opoffering van lichaam en ziel. Om de toren van God weg te nemen. Ja, Vader. En alzo is het welbehagen voor u. En daar spreekt Zacharias van. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Het geheim van Gods vrije, verkiezende liefde, zorg, teerheid, alles omvattend. Dat is barmhartigheid. Daar komt nou alles uit voort. Christus Jezus is in de volheid des tijds gekomen. Uit de rommelende ingewanden van de Vader. En hij heeft ons vlees aangenomen. Dan kom ik weer bij zo'n onuitsprekelijke zaak. We zeggen met Paulus wel eens de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dit is ook zo onnaspeurlijk. Het brengt mij vanmorgen in Nazareth. Gabriel heeft niet alleen Zacharias bezocht, maar ook Maria. En ook haar vertelt van een geboorte. Van de opgang uit de hoogte. Van de Zoon van God die naar de menselijke natuur uit haar geboren zal worden. Weer zo'n wonder. Weer zo'n hemel. De Heilige Geest zal over u komen en die zal u overschaduwen. En Maria. Van uw menselijk bestaan. Zal die geest nemen om dat te verenigen met die eeuwige Zoon van God. Zo zal in u ontstaan. Als nou onbevlekte ontvangenis. Zal in u ontstaan de heilige Zoon van God. Verenigd met de menselijke natuur zonder zonde. En dit zal uitgroeien tot een kind. Zal opwassen tot een man van smart. Dat hoort Maria later wel van Simeon. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Barmhartigheid Gods wordt vlees en bloed. Dit is de barmhartigheid. Dat God met handhaving van zijn recht zijn zoon de straf laat ondergaan. Die zijn uitverkoren kinderen zich waardig hebben gemaakt. Hij gaat hun vloek, hun verdoemenis op zich nemen en wegnemen. God straft maar eenmaal. En dat is zijn bezoek. In de volheid des tijds is hij gekomen. Om zijn volk te bezoeken, Jezus Christus. O, hij heeft alle eeuwen daarvoor ook deze aarde bezocht. Hoe heeft hij dat gedaan dan? Als de engel des Heren. Zo kwam hij tot en worstelde met Jacob. Als de engel des Heren. Zo kondigde hij de geboorte van Simson aan. Hij kwam als de engel des Heren tot Gideon. Zo kwam hij alle eeuwen door. Zijn volk om op te zoeken door de prediking. En als het uurtje de liefde aanbrak, bezocht hij zijn arme ziel. Zie, hier ben ik. Hij is er geweest. Alle eeuwen door. In de geest de profetie, want het is de geest van Christus. Zo heeft hij deze aarde alle eeuwen door bezocht. Ja. Als de engel des Heren. Door de prediking. In de geest de profetie. Maar nu, in de volheid des tijds, komt hij, en dat is een bezoek zoals het nog nooit eerder geweest is, in het vlees, in onze natuur, ons te bezoeken. Die ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte, de opgang wordt Christus hier genoemd, als een zon die opkomt en steeds hoger reist aan de hemel. Zo is Christus gekomen, steeds hoger, steeds heerlijker, steeds voller. Alleen, dat zal nog geen einde hebben. De aardse zon komt op het hoogtepunt en gaat dan weer onder. Maar straks zal die zon de gerechtigheid eeuwig staan boven zijn kerk. En al hoger zal hij reizen. Zijn meer heerlijkheid zal hij geven. Als hij zich in die grote eeuwigheid steeds meer gaat verklaren. De kerk gaat wegzinken van de wat zij in Christus ontvangen heeft. Opgang. Als een zon die opkomt. Steeds hoger reist. En waar komt deze zon vandaan? Uit de hoogte, uit God. De van God gezonde Christus. Gezalfde van eeuwigheid daartoe bestemd. De opgang uit de hoogte bezoekt nu deze wereld verloren in schuld. En hij doet dat in de menselijke natuur. Wat een bezoek. De Godmens baant zich een weg naar het hart van zijn volk. Baant zich een weg naar Golgotha. Om daar het offer te brengen. Heeft ons bezocht. De opgang uit de hoogte. Hij kwam voort uit die innerlijke bewegingen der barmhartigheid. En hij droeg die barmhartigheid in zich om. Dat bewoog hem om te komen. Om de wil van zijn vader te doen. Om zijn volk te verlossen. Bewoog hem om door te gaan waar ieder mens zou stoppen. Geen tegenstand zo groot. Geen vijandschap zo heftig, dat het hem deed stoppen. Nee, hij ging door. Bewogen, die innerlijke ontferming. Gedreven om zijn volk te verlossen en zijn vader te verheerlijken. We hebben het net gezongen. Die deugden. Zo volkomen recht te doen. Al die deugden. Zonder maar iets te krenken. Al die deugden te verheerlijken. Zo bewogen. 33 jaar lang. Hier zijn volk bezocht. Bezocht. Al heel vroeg. Hè. Nog maar een paar dagjes oud. In de moederschoot bezocht hij al zijn volk. Johannes. En zijn moeder in Hebron. Heeft hij bezocht. En Johannes heeft het opgemerkt. En toen dat bezoek kwam van Christus met zijn moeder, sprong hij op in de buik van Elisabeth van vreugde. Want als de Heer bezoekt zijn volk, dan komt de vreugde in het hart. Hij heeft ze bezocht. Het gezin van Maria en Jozef. De leraren daar in Jeruzalem. Bezocht die vissers daar bij het meer van Galilea. Hij heeft ze bezocht, de tollenaren. Hij heeft ze bezocht, de hoeren. Hij heeft ze bezocht, die verstrooide schapen van het huis van Israël. Hij heeft ze bezocht. Dat was zijn werk, om te bezoeken. En aan de bezoeken ging altijd iets vooraf zoeken. Zijn ogen gingen rond. O, daar is een schaap. Bartimeus, een Samaritaanse vrouw, dat moet zijn. Die vrouw moet bezoeken. Hij heeft ons bezocht, de opgang uit de hoogte. Bezocht in het vlees. In onze natuur, om onze zondeschuld weg te dragen. Geliefde, bezocht. En hij heeft ze bezocht. Hij heeft het door de prediking gedaan. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij heeft ze bezocht, opgezocht. En hij heeft ze met zich verenigd. Hij heeft het uur der liefde laten aanbreken. En dat werk gaat nog steeds door, ook naar de hemelvaart. Alles is volbracht op aarde. De prijs der zielen is voldaan. Gods geschonden deugden zijn hersteld. Er is geen schuld meer op Gods kinderen. Op één dag, de Goede Vrijdag, is die betaald. En God eist geen tweede betaling. Na alles verbracht te hebben, is hij heen gegaan. Maar dat bezoek gaat door, heeft ons bezocht. De opgang uit de hoogte, door de prediking, geliefde. Bezoekt hij de mensen, kinderen op aarde. En hoe dan? Iedere prediking is een klop op de deur. Zie ik sta voor de deur en ik klop. En dan de vraag van morgen. En neem die zeer ernstig, gemeente. Kan wel eens de laatste keer zijn. Ik sta voor de deur en ik klop. In de prediking kom ik tot u. Doe mij open. En laat mij in. Er is wat geklopt. Misschien nooit gehoord. Dat kan. Zo druk met andere dingen. Er klopt niet eens gehoord. Dat kan. Vreselijk. Misschien wel gehoord. Maar bij de deur afgehandeld. Misschien door de deur heen geroepen. Het is goed. Ik neem de boodschap aan. Heeft u het afgehandeld bij een gesloten deur? U heeft de boodschap gehoord, het heeft wel wat gedaan bij u. Het heeft uw leven veranderd. U heeft zijn stem gehoord, maar zijn persoon niet binnengelaten. U heeft wat gehoord. U heeft uw leven veranderd. Andere vrienden, misschien wel een andere kerk. Ernstige waarheid. Misschien wel een tekstje gehad. Wat anders gekleed. Alles anders geworden. Met een gesloten deur afgehandeld. De boodschap heeft u gehoord. En u heeft uw leven daarnaar ingericht. U tracht te leven naar Gods geboden. U bent voor een ontdekkende prediking. En u heeft wel eens wat meegemaakt. En ze kunnen u overal van betichten, maar toch niet dat u in uw kerkgang slordig bent. Integendeel. U heeft wat gekerkt en u luistert wat af. Maar het was alles met een gesloten deur. Zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort. En opent. En dat is nou nooit gebeurd. Op het gehoor. Misschien nog gekeken. Op het gezicht. Maar nooit een vereniging. Nooit is de ziel opgelost in die ander. Nooit is het uur der liefde aangebroken. Uw ziel nooit lieflijk omhelst. Nooit die gouden mond, die zwarte ziel gekust. Nooit die vereniging en de daaruit voortvloeiende betoning en betuiging van zijn liefde. Dan kent u ook niet het geheim. Want als hij op bezoek komt, als de deur door zijn genade geopend is, en hij u als een desdoodschuldige en verdoemelijke helwaardige zondaar opraapt, ach, dan zijn linkerhand ondersteunen mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. En dan is het eerste wat u zegt. Als u zo opgeraapt wordt en zo omhelst wordt. Heren, waarom was het op mij gewend? Waarom moest u mij nog? En dan luidt het antwoord en dan mag u het geheim horen. Ik heb u lief met een eeuw. Dan gaat u het zeggen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. En dan hoort u het. Dan hoort u het uit zijn mond. Zijn gezegende lippen. Het vloeit eraf van zijn lippen in uw ziel. Ja. Ik heb jullie met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met goede tierenheid. Dan wordt u deelgenoot van het grote geheim. En weinig u opgeleid in het geheim van verkiezende liefde. Nee, er was niets in u. Niets in u, waarom God zich over u zou moeten ontfermen. Om haar vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dan gaat u delen in dat grote geheim. Je kunt het een ander niet vertellen. Dat God bewoog. En nu wordt u bewogen. Iets van die bewegingen der barmhartigheid gaat u kennen. Om te zien naar wat verloren was. Uw arme huisgenoten, het licht van de eeuwigheid. Al die medereizigers, wat wordt dan anders? Wordt het nieuw? U heeft bezoek gehad. En des doods schuldige. Met Christus verenigd. Gekust. En hij heeft zichzelf verklaard. Dat is het uurtje der minne. En dat noemde het oude volk ook wel een stondeke van welbehagen. Ja. Door u alleen. Daarom. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Gemeente, is dat waar? Kunt u dat zeggen? En heeft u dat geheim ontvangen? Zo teer. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. En dan werd u een ogenblikje teruggebracht in de rommelende ingewanden van God. Een ogenblikje teruggebracht. Dat bundeltje van levende. Eeuwig voor Gods aangezicht. Want dat is Gods volk. Loopt met een groot geheim in het hart. Over deze wereld. Bezoek gehad. En dat bezoek is nooit meer weggegaan. Al is het waar. Voor de waarneming zo vaak weer niet. Donker, koud. En als hij dan weer terugkomt. Als de hemel weer open gaat. Als de hemelen weer gescheurd worden. En bij vernieuwing hij nederdaalt en zich bekend maakt. Zie ik, ben nooit weg geweest, maar... Bij vernieuwing zal ik me dan verklaren nu, hier ben ik. O, die bezoekjes. En gemeente. Het is echt waar. Dat ligt heel teer, dat weet ik. Maar het is wel eens aangenaam. Als we toch eens mogen horen, ook bij deze of gene. Mijn hartje breekt wel eens, want ik heb het toch al in vorige tijden gehad dat ik mensen mocht ontmoeten die er iets van konden vertellen. Wat ik nog hoor is meestal een gestolde bekering. Er is ooit wat gebeurd. Dan moet je maar geloven dat dat voor God was. En dat was het dan. En het oude brood wordt eindeloos herkoud. Als er ooit leven in geweest is, ik weet het niet. Dan is het leven, we zouden zeggen, er nu wel uit. Geen blijkjes meer. En toch is het waar. Als het echt is, is het toch anders. Dan moet ik denken aan dat woord van Ruusbroek. Als u werkelijk met Christus verenigd bent. Als hij u heeft opgenomen. In zijn teer erbarmen, in zijn hart besloten. In zijn bloedfontein gewassen. Aan zijn hand meegenomen. Dan is de gemeenschap met God hersteld. God, Ruusbroek zegt het zo. Een vloeiende, een ebbende zee, die zonder ophouden, hoort u dat, zonder ophouden, vloeit in al zijn geliefde, de gemeenschap met God herstelt. God een zee, die invloedt, en de ziel die uitvloeit, met alles wat er is, en dat is nou verborgen omgaan. En God in Christus, een ander leven. En dan hoorde ik vroeger nog wel eens een keertje dat ze bezoek hadden gehad. Dat het zo kennelijk weer eens invloeide. Dat is er altijd wel, maar ook met bewustheid weer eens mocht worden ervaren. Als het bekertje weer zo vol was. Als de liefde weer zo overstelpend groot was. Als de hemel zo ging trekken. Dat ze zelf op bezoek zouden willen. Om bonden te wezen om met Christus te zijn. Dan geloof ik het. Dan gaat het niet om wat ik geloof, dat weet ik wel. Als het voor mezelf maar waar is. Maar toch, waar is het volk dat er nog van kan vertellen? Wat God gedaan heeft en nog doet aan mijn geest. Wat hij mij heeft doen ondervinden. Een vloeiende ebbende zee. Die onophoudelijk vloeit in al zijn geliefden. Al zijn beminden van eeuwigheid, gemeente. Dat bezoek, dat gaat nog door. Hij is heen gegaan. En dat er nog een volk hier mag zijn om een bezoek verlegen, wat zou dat een wonder zijn. Maar één ding moet ik u nog zeggen, geliefde. Dan ga ik naar mijn derde gedachte. Nog eenmaal zal hij ons bezoeken. Hij bezoekt nu ook deze wereld met zegen en met tucht. Maar eenmaal zal hij ons nog bezoeken, allemaal. Op de wolken. Het laatste bezoek. En dan moet hij voor die geduchte rechter verschijnen. Want God heeft het oordeel in de handen van zijn zoon gelegd. Het laatste bezoek. Hij bezoekt u als rechter. En daar staan we dan. In ons lichaam. Waarin wij geleefd hebben. Waarin wij wellicht al gestorven zijn. Een lichaam waarin wij kwaad hebben gedaan of goed. En in dat lichaam zullen wij geoordeeld worden. Het laatste bezoek. Wat zal het dan wezen? Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Nooit geen bezoek meer. Of zal het zijn, kom hoge God. Dan mag ik op bezoek. En hoef ik nooit meer weg. Nooit meer weg. Eeuwig te mogen rusten. In de handen, in de armen en aan het hart van het Lam. In de schoot van God. Thuis. Geliefde, de opgang uit de hoogte is verschenen. Hij is opgekomen uit de rommelende ingewanden van God. Hij is gekomen met die innerlijke ontferming in zichzelf. Dat grote geheim dat hem bewoog om die prijs te brengen. Zich dood te lieven voor een verdoemelijk zondagsvolk. En hij bezoekt zijn kinderen. Maar dat woordje, u heeft er al misschien een paar keer naar gekeken. Ons bezocht. Ons. En dat is derde. Het staat er zo. Ons, ja, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Nu weet u dat dat geldt voor alle mensen. In Adam allen gevallen, allen doodgevallen. En dat is duisternis in de eerste plaats. Onkunde. Geen zicht op de werkelijkheid. Zo zitten we in de kerk, echt waar. En als het niet geopenbaard is, dan blijft het bij verstandelijke kennis en die doet niets. Geeft hooguit een verstandelijke bekering, maar werkt niet uit. Maar dat is de werkelijkheid. In de duisternis zitten we. En dat betekent, dat weet u misschien nog wel, we hebben het er goed naar ons zin in die duisternis van deze wereld. En laat die predikers maar spreken. Het is zo verkeerd nog niet hier op aarde. U kunt nog goed uithouden, u zou hier altijd weer willen blijven. U gaat er maar bij zitten. En mensen onder ons gaat opstaan, wat moet ik doen? Een mens die zit, die heeft het goed naar zijn zin. En zo zitten we in de duisternis. We zitten in onze ellende. We zitten in ons eigen vuil. En we horen het niet. We ruiken het niet. We beseffen het niet. We gevoelen het niet. We zitten erbij. Op het gemak. We zitten erbij. In de duisternis, in de blindheid, in de dwaasheid. En als het gaat veranderen, gaat u opstaan. En dan wordt u verklaard enigszins in Jesaja 9 vers 1, die wandelen in de duisternis. Maar nog duisternis. En nou de tweede, schaduw des doods. Ook vanmorgen is de doodstijding verkondigd, als een prediking. Ik heb hoop dat het wat achterlaat. Ja. Dat er ook over uw leven een schaduw is gevallen vanmorgen. Ook u moet sterven. Wist u dat? Nee, dat wist u nog niet. Voor het eerst. Hij moet sterven. En dan valt er een schaduw. Een schaduw van de dood. Dat is tweeërlei, geliefde. U weet, als een persoon eraan komt en de zon is achter hem, dan valt die schaduw vooruit. Eerst een schaduw, dan de persoon. En zo valt de schaduw van de dood in ons leven binnen. We weten dat die komt. En straks komt de dood erachter. Dan is het zover. Sterven. Voorbij. Eeuwigheid. God ontmoeten. Verloren. Verdoemd. In de hel. Eeuwig. Eeuwig kwijt. Er is nog wat. U heeft zelf ook een schaduw. En u bent nooit van uw schaduw te scheiden. En als er nou eens licht mag vallen vanmorgen, dan ziet u uw eigen schaduw, de schaduw van de dood. En u gaat uw naam spellen in het verborgene straks, in een verborgen kamer. Mijn naam is sterveling. De dood loopt met mij op, zoals de schaduw onafscheidt. Dan loop je met de dood van in je hart. Schaduw des doods. Een geliefde. Maar dat is het wonder. Duisternis, onkunde. Schaduw des doods, de dood als het loon, de bezoldering van de zonde. Maar nu dit volk dat zit daar. En dan valt er licht. Opgang uit de hoogte valt er licht binnen. Eerst komt de straling van de zon, dan komt de zon zelf. En daar begint het altijd mee. Vanmorgen, ik mag het hopen, dat er nou zo'n straal binnenvalt. En hier van binnen, die ellende zichtbaar wordt. Dat zwarte, verdoemelijke hart dat van God niet wil weten. Dat uw bestaan is in het licht gesteld wordt van Gods heilig aangezicht. Een en al afkeer en vijandschap. En dat de schaduw van de dood zichtbaar wordt. En dat u het krijgt te verstaan. Die uw dood komt vanwege uw zonde. En wat is dan mijn zonde? Dat ik hem God niet geef. Hem gebod niet geef. Dat ik nergens om geef. Dat ik goddeloos ben. Een vijand dat ik nooit God bedoeld heb. Met allemaal gebeden. Nooit God werkelijk op het oog heb gehad. De zelfbedoeler. Degene die maar één liefde heeft. Zichzelf. En dan met smart en met geween voor God neervallen. En dan weet u het niet meer. Duisternis. Een andere duisternis. Want als je het gezien hebt, iets van je ellende. Dan komt er een andere duisternis. Welke dan? Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Hoe zal ik ooit tot God bekeerd worden? En dan zeggen ze Christus. Maar Christus is verborgen. U kunt nergens bij. En die staat overal buiten. Wezenlijk maar. Duisternis. Hoe moet het nou? Weet ik het niet meer. Dan ga ik doen. Wat ik nog kan doen in het werkhuis. Ga ik werken. Ik ga bidden. Ik ga smeken. Maar kort en goed, geliefde, kan een zwaar dood zijn. Het kan een hongerdood zijn. Kan lang, kan kort. Maar het zal een keer een einde nemen voor dat volk. Met al hun gebeden, al hun zuchtingen. Vermeerder alleen de straf. Want ze bedoelen nog uit de handen Gods te blijven. Ze bedoelen de straf te ontgaan. Ze bedoelen genade als een vorm van gunst. Alsof God over zijn hart moet strijken. De zonde door de vingers zou moeten zien. Alsof hij dat zou kunnen. En dat kan hij niet. En het gaat wegen. De verdoemenis, de oordeel. En de dag komt dichterbij. De dag des oordeels komt dichterbij. Het oordeel onafwijkbaar. De benauwdheid. Tot stikkend stof. En dan geen hand voor ogen kunnen zien. Alles verborgen. En dan leidt God zijn volk in een weg. Welke weg? En dat is altijd, geliefde. Dan kan ik het zo eenvoudig zeggen vanmorgen. Zoals het ook is. Naar de eenswillendheid. Met Gods wil verenigd. De ziel die zondigt. Zal sterven. En daar niets meer af zal sterven. U doen rein. U vallen zo rechtvaardig. Let wel, geliefde. En zo hoor ik het pas nog een prediker zeggen. Ach, zo ver hoeft niet te komen hoor. Zo benauwd hoeft het niet te worden. Toen wist ik het mis. Want dan is het niet meer benauwd. Als God doortrekt met uw ziel. En u eenswillend gemaakt wordt met het oordeel. Dan is de vrees geweken. Daar ligt zoetheid in. Dat is het verenigd met het recht van God. Verenigd met de straf en het vonnis. Uw doen is rein. Een toornend God omhelzen. Met zijn recht verenigd. En in die weg met zijn zoon verenigd. En daarachter met zijn wil verenigd. En met zijn weg verenigd. En straks met zijn wezen verenigen. Dat is de gang die God houdt met al zijn volk. Geliefd, het is wat hè. En zo breng ik voor de kerk in de duisternis gezeten. Maar ze konden niet meer blijven zitten. Ze moesten opstaan, wandelend, tastend. En toen gevallen. Die kerk die zit niet meer. En die loopt niet meer. Die kerk is geen kerk meer. Die kerk is nooit kerk geweest. Die kerk die valt in het stof voor God. En daar liggen ze in het stof. In die waarachtige verbrokenheid en verbrijzeling. En dat is nou de ziel waar Gods zoon zich of rondferm dan gaan zijn ingewanden zo rommelen dat het niet anders kan. Of hij komt en hij raapt op en hij kust en hij verenigt en hij omhelst en hij verklaart zijn eeuwige zondagsliefde. En dan breekt het uurtje aan van opstaan en teruggaan. Het uur aan van de grote reis terug naar God. Geliefde, o die vereniging met Christus. Dat opgelost zijn in die dierbare persoon. Daarvan mag de kerk eeuwig zingen. Als het licht is opgegaan en in hem vergeving van zonde is ontvangen. Vaderlijke vrijspraak, vernieuwing van het leven. Een blinde geleide ontvangen. En een geest die leidt in al de waarheid. Dan kan de kerk nooit meer verloren gaan. Zacharias heeft er iets van gezien. En hij moest ervan zingen. En laten we trachten met hem te doen. Het vierde van de lofzang van Zacharias. Dus op deze wijze wordt het Serenvolk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Nooit in schone glans verscheen. En wat daar verder volgt, het vierde van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Komt uit God, vloeit uit God, keert terug tot God. Met welke ons bezocht heeft, Dat bezoeken. Wie de opgang uit de hoogte kwam in de hemel. En daarom weet ik het. Wat opkomt uit God en indaalt in de ziel. Dat moet terug naar God. En kijk eens. De opgang uit de hoogte. Als die u bezoekt, dan neemt uw opgang u mee. En dan moet u ook opgaan. Opgaan tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van welbehagen. De bron van vreugd, van eeuwige blijdschap. Uit de bron. Bedient om in de bron te eindigen. In dat welbehagen te eindigen. Hoe is de weg? De weg des vredes, het laatste gemeente. Ik heb menigmaal veel van u gevraagd. Misschien moeten wij die weg vanmiddag nader verklaren. Maar aangezien we nooit weten of elkaar vanmiddag of welk uur ook nog zullen ontmoeten, wil ik er toch nog dit van zeggen. Maar zo durf ik u ook niet te laten gaan. Als waar is, dan volgt er altijd een weg achter. En daar let ik op. Ik ga daar niet te veel van zeggen, maar. En ik wil ook niet me opwerpen als iemand die het allemaal wel weet. Nu. Het is vaak erg donker. Maar toch. Ik heb te veel gehoord. Om steeds maar weer één ding te vragen. Het weggetje. Vertel nou eens verder. En er staat hier wat de weg is. De weg des vredes. En dan wordt het stil. Wat betekent dat? Want dat is waar God op aanmerkt. Daartoe zijn zoon geschonken. De straf weggenomen. De zondeschuld weggeleden. Het is vlak. De zee van Gods liefde stroomt weer in. De sluizen zijn geopend. In die beweging opgenomen. Met God verzoend. Met God verenigd. En dan moet ik terug naar God. En wat is dan de weg? Dat is een weg des vredes, dat betekent twee dingen. Die weg is een weg van vrede en die leidt naar de vrede. Een weg van vrede. Als het waar is, loopt u nu hand in hand met de vorst van onze vrede, Salomo. Uw naam is Selamet en u wandelt met uw vredevorst op weg naar de eeuwige vrede. Een weg van vrede. U zegt bij mij is vaak oorlog. Ja. Dus dit is niet waar. Ja, dit is wel waar. Maar er gaat een gevallen zondag. Maar wel in de hand van Christus. Naar Jeruzalem, de stad van vrede. U zegt eerste. Als er oefeningen mogen zijn. Als u zo teruggaat naar God die u eenmaal verlaten heeft. Dan loopt u dan het veiligst en het profijtelijkst en met de meeste vreugde als er bewustheid is van de vereniging met Christus. En die genade, weet u, als u zo met Christus wandelt, dan kunt u geen onvrede meer gevoelen. Dan murmureert u niet, dan zoekt u de vrede aan te kweken en niet meer ruzie, oneenigheid om er uw eigen zin te krijgen. Daar bent u vijand van geworden. Maar let wel. Wie met Christus niet verenigt, zal altijd zijn eigen belangen blijven behartigen. Maar de ware kerk kent iets van die vrede. En dat is wat de dichter ook zingt in Psalm 120. Ik zoek de vrede aan te kweken. En dat is een vrede leven met Christus. Is vaak duisternis. Omdat ik toch weer denk mijn eigen weg wel te kunnen gaan. is vaak duisternis, omdat ik weer in dit werkhuis zit. En de oud-Christus is achter. Verbergt God zijn aangezicht. Opdat ik het weer in zijn hand zal geven. En hem de hand zal geven. Om maar voortgeleid te worden als een kind dat het niet weet. Heer, u weet het toch. En als dat in de beoefening is, keren dat geweest. Dan kan ik u toch wel zeggen. Maar dat loopt zo makkelijk. Dan hoef ik niks meer te weten. En ook niks meer te kunnen. En hoe de weg zal zijn. Maar één ding. Gij weet het, Heer. Voor die verbondenheid. Dat die oefeningen er maar mogen zijn. Want anders is het een kwalijke gang. Vrede. Een mens van nature leeft op voet van oorlog met God. En met zijn naasten. Als dat vrede leven in Christus uw deel is geworden. Dan zult u misschien ook wel eens een woord zeggen wat niet te pas was. Maar u krijgt er wel de schuldbrief over thuis. En het moet bij bittere tranen beweend worden. En u zucht, Heere, dan met uw vrede nog eens bij vernieuwing gemaakt. Want zo kan ik toch u niet bedoelen. Maar ik zou kort zijn. Hè? Het gaat ook naar de vrede. En nou kijk ik weer. Is dat verlangen er? Om van dat zwaard dat ik zo gemakkelijk hier om de handbereik heb om iedereen maar te steken die me niet aanstaat. Dat ik dat zwaard nou eens mag kwijtraken. En al die zwaarden waar wij elkaar en God beoorlogen, nou eens omgesmeed mogen worden tot ploegscharen. En alles wat nog tegen God gekant is, mag worden gesteld in zijn lieve dienst. Dan verlang ik naar het stervensuur, het uur van de wederkomst, het uur dat dat volk tezamen zal wandelen op de gouden straten van Jeruzalem. En daar zal het vrede zijn. En dat is een trek geliefd in het hart. En ik verbaas me steeds weer over mensen die zeggen dat ze kinderen zijn, maar niet naar een vaderlijk huis willen. Die zeggen dat de liefde is uitgestort in hun hart, maar niet naar de bron van de liefde willen terugkeren. Maar er is een trekking om op de weg van vrede met Christus te gaan naar de stad van vrede. Om te eindigen in de bron, om te eindigen in dat geheim van Gods eeuwige langmoedigheid, verdraagzaamheid, ja, van zijn barmhartigheid, van zijn ongehouden liefde, van zijn eeuwige ontfermingen, om teruggebracht te worden, om dat te doen waartoe ik ook geschapen ben. Maar voller nog dan Adam ooit kan, dat te doen waarom God een mens bekeert, waarom Christus gekomen is, om dat te doen. En dat is toch het liefste van de kerk. Om te verkondigen. Met Zacharias. De deugden. Zijn barmhartigheid. Zijn recht. Gerechtigheid. Zijn liefde. Zijn trouw. Om te verkondigen. Zijn deugden. De deugden van hem. Die ons bezocht heeft. En geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Amen. 119 vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen al geen hinderpaal zich stoten. En wat daar verder volgt in het 83ste vers van Psalm 119. neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.